Goedemorgen broeders en zusters, ik wil jullie allen heel hartelijk groeten in de naam van de Heer Jezus Christus en ik ben dankbaar dat we hier weer zo met elkaar mogen zijn. Het is gewoon heerlijk om te weten dat er een plaats is waar je als broeders en zusters samen kan komen, kan zingen, de Heer groot kan maken, we mogen horen van getuigenissen, gebeden met elkaar mogen opzenden, mogen het woord van God mogen open doen en dat ook nog te beseffen dat God nog meer verlangt dan wij. Dat hij verlangt om al zijn kinderen vaten te vullen met zijn Heilige Geest. En dat hij ook verlangt, als we nog nooit een ontmoeting met hem hebben gehad, dat hij verlangt, dat is niet te bevatten, dat hij verlangt dat hij werkt, dat we allemaal een ontmoeting voor het eerst of opnieuw met hem mogen hebben. Daar is het hele woord van God op gericht. Dat wij niet alleen maar een stel regels horen, maar dat er leven zal zijn door de Heilige Geest. Leven om echt dat je moet er zeggen, dat je er gewoon blij van wordt, tot verheerlijking van hem. Leven door de Heilige Geest, dat is zijn verlangen. En hoe langer, hoe langer ik zelf ook persoonlijk de Heer Jezus mag kennen, hoe meer ik ook steeds meer ga ervaren dat we niets kunnen zonder hem. En dat meen ik oprecht, dat je dat steeds meer ervaart in alle dingen getuigen en spreken, dat we echt moeten erkennen, Heer Jezus, wij hebben u zo nodig. En vul ons met de Heilige Geest. En dat hij dat ook verlangt en wil, maar hij zoekt ook gebroken vaten. En dat is niet altijd makkelijk, want van nature zijn we niet gebroken. We moeten gebroken worden. En een gebroken vat waar iets, waar bijvoorbeeld een lekkere geur in zit, bijvoorbeeld een parfum of zo, als het ware gebroken wordt, komt die geur eruit. En dat is Gods verlangen, zodat ook de wereld om ons heen de geur van Christus mogen proeven. Dat is Gods verlangen. En ook het woord van God is daarop gericht en ik wil met jullie lezen uit Filippenzen hoofdstuk 2. En dan wil ik lezen vers 1 tot en met 11. Dan wordt eerst één keer dat ik het lees en we daarna er rustig doorheen mogen gaan. Filippenzen 2, vers 1. Bij mij boven staat er, en ik lees uit herziende Statenvertaling, oproep tot eensgezindheid en ootmoed. Dus het gaat over eensgezind zijn. Filippenzen 2, vers 1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontferming zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook boven mate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover. Paulus heeft het hier over eenheid. Hij gaat onderwijs geven aan de Filippenzen. Hij zit zelf in de gevangenis, terwijl hij deze brief schrijft en stuurt naar de Filippenzen. En dan is het zo duidelijk ook voor mij in de voorbereiding dat het ook hier uit dit gedeelte, dat het niet zomaar een paar regeltjes zijn om te zeggen, jongens vanaf vandaag gaan we ons houden aan een aantal regels en dan zijn we in één keer allemaal één, dan is daar eenheid zoals God het bedoeld heeft. Het is niet een stel regels waar wij ons aan moeten houden in die zin. Waar het werkelijk om gaat is dat Christus gestalte moet krijgen in uw en mijn leven. En dat gaat heel erg ver. Als we kijken naar het leven van de Heer Jezus, wat hij heeft gedaan ook in dit stuk, een zeer indrukwekkend stuk vind ik zelf. Wat Christus voor u en voor mij, voor deze wereld heeft gedaan. En dat die gestalte van Jezus, zijn liefde, in u en mij openbaar komt. Dus zoals ik al zeg, het gaat dus niet om een stel regels. Maar het gaat erom, dat is de kern, ook in heel de boodschap. Dat de Heer Jezus zichtbaar wordt in jouw persoonlijk leven, maar ook in ons als gemeente. En dan is daar eenheid. Dan is daar eenheid, want daar waar Hij is, daar waar Gods geest is, daar is vrijheid. En daarin wordt de Vader verheerlijkt. Nou, dan zegt Paulus, laten we er doorheen gaan, vers 1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontferming zijn. Nou zou je dit kunnen opvatten als een vraag die Paulus hier stelt. Zou er iets van bemoediging zijn? Nee, maar als je het woordje als gaat kijken in de grondtaal, dan staat het woordje ei in het Grieks. En het woordje ei, dat betekent aangezien, zekerheid. Dus Paulus zegt hier, het is dus met zekerheid dat er een bemoediging is in Christus. Dat is ook wat de Filippenzen iets van hebben ervaren in hun leven. Wat je kunt lezen in de hele brief. Zij hebben iets ervaren in hun leven van de liefde en van de troost van Christus. De Heer Jezus is de trooster, zo wordt Hij ook genoemd, maar Hij zal een andere trooster zenden, de Heilige Geest. Die is ook een trooster, maar ook Christus zelf is ook de trooster en heeft ook vele mensen getroost. En ook vandaag de dag nog door zijn geest in u en mijn hart. Dus het is met zekerheid bij de Filippenzen dat er bemoediging is. En dat vind ik ook zo belangrijk als we, dat je ook in dit stuk zet, als er dan enige bemoediging is. Als er zekerheid is dat er bemoediging is, dan betekent dat ook dat u en ik steeds weer bemoediging nodig hebben. En dat de boze altijd bezig is om ons te ontmoedigen. En als Paulus daar, die is als geen ander daar, had daar ervaring mee. Want Paulus zelf zat in de gevangenis omwille van zijn geloof in de Heer Jezus Christus. Hij wist wat het betekent om vervolgd te worden omwille van die ene naam, de Heer Jezus. Dus als u en ik Christus navolgen, zegt ook hij tegen Timotheus, als je godvruchtig wil leven, dan zul je vervolgd worden. En dat is niet altijd letterlijk, misschien in ons land, maar wel geestelijk. Of als je probeert of je verlangt om te getuigen van de liefde van Jezus en je ondervindt tegenstand, weerstand van andere mensen die jou het zwijgen op willen leggen en je wordt daardoor ontmoedigd, dat kan. En dan je denkt van ja, waar doe ik het allemaal nog voor? Paulus begreep dat. Paulus begreep dat er veel ontmoediging was. Dwars door alles heen. Maar hij zegt, daarom wil hij juist die brief ook schrijven om de mensen te bemoedigen. En hij wist dat ook de Filippenzen iets van die bemoediging hadden ontvangen. Van Christus, die uiteindelijk de mensen troost met zijn liefde. Nou, als je iets van zijn liefde hebt ervaren in je leven, dan weet je wat dat inhoudt. Dwars door de tranen, door de moeites van, en de pijn van het leven, waar we allemaal op verschillende manieren doorheen gaan. Als je iets hebt geproefd van zijn troost, van zijn liefde, te midden van tranen, dan verlang je daar ook naar dat zijn liefde die in jouw hart is uitgestort, die in ons hart is uitgestort, dat je daar ook verlangt om anderen daarmee te bemoedigen, anderen daarmee te helpen. Dus er was met zekerheid bemoediging van Christus, er was troost, er was liefde, er was gemeenschap van de geest. Dus daar is ook iets van, daar hebben ze ook iets van geproefd. En ik preek ook altijd, het gaat niet om ons gevoel, het gaat om Gods woord. Het feit van Gods woord, zoals dat treintje op donderdag nog werd aangehaald in de preek van Arie. Dat treintje wat voorop staat van het geestelijk groeiboek. Het is een feit, dit zijn de feiten van Gods woord. En daarna komt het wagonnetje van geloof. En daarna komt het wagonnetje van gevoel. Maar als je gelooft in de Allerhoogste, is het ook zijn verlangen en een relatie. Maar je zou je niks proeven als ik met mijn vrouw, we hebben samen een relatie en we zouden nooit iets voelen. Ja, dan zou het toch een beetje een saaie relatie zijn, toch? Iets van mogen ervaren, iets van mogen proeven van zijn liefde. En dat is Gods verlangen. Dat ook wij meer van zijn liefde mogen proeven. Voller mogen worden van zijn liefde. Om dat uit te delen aan de wereld ook om ons heen. Innige gevoelens en ontferming. Dat we ook ons ontfermen over anderen, ontfermen over elkaar. Dat was een zekerheid dat dat er was. En dit is ook de basis, zou je kunnen zeggen, om eenheid te krijgen in de gemeente van Jezus Christus. Want als u en ik niet de Heilige Geest zouden hebben ontvangen, als we niet de Heilige Geest hebben, en we krijgen een stel regels mee hoe we eenheid zouden moeten bewerken, en er komt iemand die in jouw beleving een beetje moeilijk doet, wat komt er dan naar boven in je, in je hart? Dan komen er soms misschien verkeerde gevoelens naar boven. Dus als wij zelf in eigen kracht proberen eenheid te bewerken, Dat is onmogelijkheid. Wij hebben één ding nodig, dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest, dit is de basis vers 1. Want de Heilige Geest, wat doet Hij? Die troost, die geeft liefde. He, die zorgt voor die gemeenschap die we ook hebben met Christus en met Hemzelf. Die zorgt voor innige gevoelens en ontferming. En dan zegt Paulus in vers 2, als dit dan die basis is, en daar is er toch nog iets toe te voegen aan de gemeente van Filippenzen. Hij zegt, maak dan mijn blijdschap volkomen. Dus hij zegt, Paulus was dus al blij, want dat lees je in Filippenzen 1, vers 4. Hij zegt daar, ik in elk gebed van mij, voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Filippenzen 1, vers 4. Dus steeds als Paulus dacht aan de gemeente van Filippenzen, dan werd hij eraan herinnerd wat daar leefde in die gemeente. Dus hij had blijdschap en toch kon er nog meer bij. Want hij zegt, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Nou, als je verder heel de Filippenzenbrief zou lezen, dan lezen we in Filippenzen 4, daar waren twee zusters die hadden oneenigheid met elkaar. In Filippenzen 4, daar lezen we, daar roept Paulus ze op, hij noemt ze zelfs bij namen, moet je nagaan, als ik zou weten vandaag de dag in onze gemeente dat er twee zusters oneenigheid zouden hebben. En die zou een brief sturen en die wordt door iemand voorgelezen en dan worden gewoon de namen genoemd. Wat er gebeurde hier? Hier wordt in Filippenzen 4 vers 2, ik roep Eudia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Here. Dus blijkbaar was daar ergens nog oneenigheid tussen twee zusters. Nou, zo snel kan het op de loer liggen ook voor ons allemaal, oneenigheid. Want in het vlees, ja, daar kunnen we met God niet mee behagen. En daarom hebben we de Heilige Geest nodig. En daarom is die basis zo belangrijk. Als we de Heilige Geest hebben, dan hebben we als het goed is iets geproefd van die troost. Iets van die liefde, iets van die ontferming. Die je graag wil uitdelen aan die ander. Dat je gericht bent op die ander. En Paulus zegt, ik ben blij als ik aan jullie denk. Als ik voor jullie bid. Maar, maak dan mijn blijdschap volkomen. Vol. Want als we vol zijn van de liefde van Christus. Van de week moeten we daar elke keer aan denken, aan een glas wat vol is, daar kan niks meer bij. Vol zijn van Hem, we moeten vol worden van de Heer Jezus, want dan kan er niets meer van onszelf bij. Dan gaat het werkelijk om het Lam. Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat jullie eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebt, die ze ook hebben ervaren. De liefde van God in hun hart uitgestort. Eén van ziel, dat je doordrongen bent samen met elkaar voor dezelfde zaak mag staan. Eensgezind te zijn. Paulus heeft al eerder gezegd in Filippenzen 1, vers 27, dat ze vast stonden. En dat ze vast moesten staan in één geest. En dat ze samen eensgezind moesten strijden. En ze geen schrik moesten laten jagen voor de tegenstander van buiten. En hier heeft hij het over, intern kun je ook aangevallen worden. En dan geeft hij hier deze opdracht mee. Jongens, zorg ervoor dat er geen oneenigheid is, maar dat er eenheid is in het midden. Dat is een Bijbels principe. Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent, dat je ziel doortrokken is met Hemzelf. En één van gevoelen, dat gaat heel erg ver. Dus is het dan van belang dat we allemaal verschillend denken over allerlei dingen? Nee, ik geloof echt, Bijbels is het zo belangrijk dat wij die eensgezindheid, dat wij één zijn in de Heer Jezus. En dat betekent niet dat we op dit moment, dat we allemaal een soort, eenheidsworsten worden of zo. Of allemaal grijze muizen, dat we allemaal hetzelfde zijn. Er is veel kleurigheid bij de Heere God. We zijn allemaal verschillend gemaakt. Ieder is uniek. Maar dat we alle, de hele gemeente, er moet harmonie zijn. En jong en oud, dat we samen werken voor dezelfde zaak. En van de week moest ik eraan denken. Zeg, Heer, heeft u niet een beeld wat ik kan gebruiken om één te zijn? Wat bedoelt u daar nou mee? Want je kunt elkaar om de oren slaan, we moeten één zijn. Maar uiteindelijk, zoals ik al zeg, het gaat niet om regels. Het gaat uiteindelijk om dat wij meer de gestalte van Jezus mogen uitdragen. Als gemeente, als individu, in je huwelijk, naar elkaar als broeders, zusters. En wat gebeurde er van de week toen ging ik even een bakje doen bij mijn oude werkgever, bij dame. En toen was ik even daar geweest en hangen allemaal grote posters op. En mijn hoofd staat er ook nog ergens op en op een aantal posters. Die hangen daar nog steeds. Dus mijn zoon die was mee, die stelt af en toe dan aan, hey pa, daar hang je nog. En toen zat ik thuis in de voorbereiding opnieuw en ik had daar koffie gedaan en ik zat... Een praatje gemaakt, maar ik zat thuis in de voorbereiding en had ik een foto in mijn kantoortje thuis. En dat is een foto, dat kan je nu allemaal niet zien. Maar dat is nog dat ik bij Dame werkte, bij Dame Shipyard. En die foto die triggerde mij eigenlijk alsof ik zeg, heren, wat bedoelt u daarmee? En toen dacht ik, ja, ik moest denken aan, we hebben allemaal hetzelfde tenue aan. Eenheid van tenue. En wat deden wij daar bij Dame? Nou, ik was dan toevallig timmerman daar, met al deze collega's, met een hele groep, 18 man. Waren we daar bezig met elkaar aan één schip aan het bouwen. We hadden een gezamenlijk iets waar wij aan bouwden. En we gingen niet tegen elkaar inwerken, maar wij waren bezig om elkaar te helpen om uiteindelijk tot een eindproduct te komen. Uiteindelijk in opdracht van de baas, van de directeur. Gods verlangen is dat wij in eenheid met elkaar, elkaar niet tegenwerken, maar elkaar helpen om, zodat die gestalte van Jezus meer en meer zichtbaar wordt in ons leven. En ik moest aan dit voorbeeld denken. Dat we met elkaar waren bouwen aan één boot. En als dan zo'n boot klaar was, wat gebeurde er dan wel eens? Dan kwam zo'n boot bijvoorbeeld in een krantje of in een krant te staan. Geweldig, was weer een product, was afgemaakt. Wie kreeg dan de eer? Dame. Onze namen stonden er niet bij. Werden we daar nooit geëerd? Daar kom ik zo nog op terug. Zeker wel. Maar uiteindelijk ging het om de eer van Dame. Of de eer van de baas. Waar wij met z'n allen naar het eindproduct mochten werken. En dat liet maar iets zien van, oké, het is soms moeilijk om woorden te zoeken. Om iets uit te leggen, hoe bedoelt God het nou in de gemeente? Het is niet dat we allemaal helemaal exact hetzelfde zijn. Dat wordt een soort saai. God heeft een veel kleurigheid gegeven. En dat we met elkaar bezig zijn, dat is het hart van dit gedeelte. Dat we met elkaar bezig zijn om Christus te verheerlijken. Dat wij met elkaar gebruiken, dat God ons wil gebruiken om mee te bouwen aan zijn werk, aan zijn huis, aan zijn glorie. En wie krijgt dan de eer als het lukt? In alles wat wij doen, dan moet dat werkelijk zo nog en als de bonen van ons hart leven. Dat de Heer Jezus daar altijd de eer voor moet krijgen. Want het is mijn ondervinding. Soms kan het zo snel naar boven komen dat je iets te mogen doen voor de Heer. Dat heb ik toch wel even mooi gedaan, die gedachtes. Die zijn jullie natuurlijk allemaal niet bekend. Maar ik kan dat soms. En dan proef je gelijk direct. Wie nog iets zoekt van zichzelf, hè, die zoekt eigen eer. Ja, dan is ongerechtigheid. Zegt Johannes 7, 17. Dan zegt Jezus, wie nog van zichzelf spreekt, die zoekt eigen eer. Maar wie de eer zoekt van hem, die God gezonden heeft, zijn zoon, wie de eer zoekt van Jezus, Johannes 7, 17 en 18, geen ongerechtigheid is in hem. En dat is de heerlijkheid. Als wij weten, we zijn in Christus, dan vind ik dat poppetje altijd zo mooi. Ik ben altijd de naam kwijt, zo'n Russisch poppetje van hout. Die kun je allemaal zo uit elkaar halen. Ik denk dat jullie het al allemaal eens een keer gezien hebben. Die kun je allemaal in elkaar zetten, van groot naar klein of van klein naar groot. En daar moet ik altijd aan denken in Christus. Als zo'n klein poppetje in die grote pop gaat, waar die grote pop naartoe gaat, is dat kleintje ook. En zo mogen wij weten dat wij in hem mogen wij ons bewegen, zegt Paulus. Het gaat om de Zoon. En zodra als wij in hem zijn, vol zijn van Jezus, dan zegt Jezus zelf, dan is er geen ongerechtigheid, want daar is Christus. En waar Christus is, is geen ongerechtigheid. En daarom geloof ik ook, het is ook mijn gebed en mijn verlangen, dat we meer en meer de gedachte van Christus mogen hebben. Hoe heerlijk is dat? Dat we niet bezig zijn met allerlei strijd en moeite, maar dat we de gedachte van Christus mogen hebben. Wat betekent dat? Vrede en rust voor je eigen ziel. Want je mag er ook in delen. Je kunt ook op een verkeerde manier jezelf soort wegcijferen. En dat je zegt, van ja, het gaat niet om mij, het gaat om Christus. Dat klinkt heel vroom. En dat is ook nog naar waarheid. Het gaat om Christus. Maar wat is de motivatie van jouw hart? Want als Jezus, als we kijken naar het kruis wat Jezus voor u en mij heeft overgehad, dan mag ik er in hem mag ik er zijn. Maar waarvoor leef ik ten diepste? En dat is niet alleen hier op zondag of op een kring, maar dat wij 24/7 werkelijk leven voor de Heer Jezus, voor wat hij voor ons heeft gedaan. En dan mogen we rekenen dat hij ons te hulp komt met zijn geest. Dat hij ons troost in moeilijke situaties. En mogen we erop rekenen dat we die gemeenschap met de Geest, als we hem verwachten, ook daarvan mogen proeven. En als je dan elkaar mag kennen in Christus, en je hebt elkaar misschien nog nooit ontmoet, en je proeft, dit is een broeder, waar ik vorige week iets van deelde. Dat ik die broeder ontmoette daar op het weekend bij Pieter, die naamgenoot, hij heet ook toevallig Jacco, maar uiteindelijk die ontmoet ik, en dan proef je iets van, hey, ik ken hem niet, maar je proeft iets van die gemeenschap. Nou, dat is ook Gods verlangen, dat wij iets mogen proeven met elkaar meer en meer van Gods geest. De gemeenschap van Gods geest. De gemeenschap met hem. Dus eensgezind zijn. Hè, dat we dezelfde liefde heen ons hart op meedragen. Voor elkaar, maar ook natuurlijk voor de wereld om ons heen. Nou, en Paulus zegt dan met nadruk, maak dan mijn blijdschap volkomen. Dus, en die zegt geloof ik ook, het is nooit klaar in de gemeente. Er is altijd meer. En daarom is het ook nooit saai. Want er is altijd meer om te ontvangen. Om uit te delen, want daar wil God. Als iets ontvangen, niet voor jezelf, maar om het uit te delen aan anderen. Dat is Gods verlangen. En daar wil ik me naar uitstrekken. Heren, ik wil meer van u ontvangen. Maar hij geeft het niet als je het voor jezelf doet. Hij wil dat wij bruikbaar zijn. Zeg, Heer, hier ben ik. Ja, dat vond ik donderdag ook zo krachtig naar voren komen. Dat wij, dat David dat zegt in Psalm 25. Op u vertrouw ik de hele dag. U verwacht ik de hele dag. En dat heeft me ook afgelopen dagen weer aan denken gezet. Verwachten wij hem. Hem ook te ontmoeten. En dan gaat Paulus uitleggen wat er dan ook dat betekent. Die eensgezindheid met elkaar. Denk aan dit voorbeeld. Eensgezind te zijn. Hij zegt, doe niets, vers 3, uit eigen belang. Hoe snel kun je dingen doen uit eigen belang? Doe niets uit eigen belang. Of eigen dunk. Om er zelf beter van te worden. Kijk, als ik het goed zeg, in 1 Korinther 2 staat, dat de menselijke geest weet wat in zijn hart leeft. Weet wat in zijn geest is. En zo is het Gods geest die weet wat in het vaderhart van God is. Daarom hebben we ook de Heilige Geest nodig om te weten wat er in het vaderhart van God leeft. Maar onze persoonlijke menselijke geest weet wat er hier leeft. Dat kunnen wij niet altijd aan de buitenkant zien van elkaar. Soms kun je dingen proeven van elkaar. Maar wat leeft hier nou? Wat leeft er persoonlijk in ons hart? Waarom doen wij de dingen zoals wij ze doen? Doen wij dat uit eigen belang om er beter van te worden? Of doen wij dat echt voor hem? Voor de Heer Jezus? En dan geeft hij, daarna, dan zegt Paulus, maar laat dan in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Nederig zijn. We weten uit Matthäus 11 dat Jezus zegt, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Als je vermoeid bent en belast bent en het lukt niet, dan kan je soms, als je op je tenen getrapt wordt, verkeerd reageren. Dus wat moet ik steeds doen met mijn last, met mijn moeites? Daarmee moet ik naar die trooster. Dan moet ik mee naar de Heer Jezus. En de Heer Jezus, als ik het tegen hem vertelde, wil de Heer Jezus ons helpen. Om ook van die lasten die op hem mogen werpen. Ja, het is zelfs een opdracht, werp het op hem. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dus blijkbaar moeten ook wij dat leren. En daarvan moeten wij de koning zijn, de Heer Jezus. Dus laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Dus die ander moet je meer achter dan jezelf. Dat is nogal wat. Dat is een opdracht van Gods woord. Niet een regel van dat wij dat zelf in eigen kracht zouden moeten doen. Maar dan mag ik vertrouwen dat de Heilige Geest ons te hulp komt. Om ons te helpen om dit leven te leven. Dan wordt het een heel ander. Niet, dan wordt het ontspannen. Dan wordt het normale christelijke leven. Dat je die ander uitnemender gaat achter dan jezelf. En laat een ieder, vers 4, niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En ik vind het heel mooi dat Paulus dat hier zegt. Hij zegt, laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Dus er staat heel duidelijk, kan je het hieruit opmaken, dat betekent dus niet op een verkeerde manier van, ja, het gaat niet meer om mij, en dat je jezelf soort helemaal minacht of zo, op een verkeerde manier. Nee, je mag zeker over de dingen van jezelf hebben. Maar Paulus zegt, laat dat niet alleen doen. Hij zegt, benadruk dat jouw intentie moet zijn voortdurend, dat je gericht bent op die ander, om te dienen. Maar natuurlijk mogen wij er zijn, want ik moest denken, toen wij op vakantie waren in Duitsland, toen zat ik in mijn stille tijd in Exodus. En dat vond ik zo opnieuw, trof me dat, de hoge priester, die draagt dan die stenen, twee stenen, en er staan dan de 12, of 6 hier en 6 daar, de stammen op van Israël. De 12 stammen. En dat droeg de hoge priesters op zijn schouder. En dan zo kwam hij uiteindelijk. En ook, hij droeg ze ook op zijn borst. Met 12 stenen. Allemaal ingegraveerd. Alle 12 waren ze daar als stammen op de borsttas. Op het hart van de hoge priester. En als dan de hoge priester het schaduwbeeld is van Christus. Als je daarover nadenkt. En daar zat ik zo over na te denken ook in de voorbereiding. En wat Paulus hier dan ook zegt. Je mag oog hebben voor jezelf. En de reden vind ik zo grondig. Als je beseft wat hij voor ons heeft gedaan. En dat hij die hoge priester één keer per jaar het heilige der heiligen binnenging. En daar de gemeenschap zocht, ja, met God, want daar woonde God. En dan droeg die hoge priester, die droeg daar op zijn schouders het hele volk. Hij zet als het ware zijn schouders eronder. Om zijn gedachtenis te brengen, staat er letterlijk in Exodus 28, voor de Heere God. En hij droeg ze op zijn borst, op zijn hart. Dicht bij hem, gemeenschap, dicht bij het hoofd. Als je nou beseft dat Jezus de hemel is binnengegaan. En wat staat er zo mooi in Hebreeën 9, hoef je niet op te zoeken. Maar in Hebreeën 9, de hoge priester was een schaduwbeeld van de Heer Jezus. Maar in Hebreeën 9, vers 24, daar staat, want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, dus in die tabernakel die op aarde stond, en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf is Christus binnengegaan. Om wat te doen? Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat trof mij. Als we op dit moment beseffen dat Jezus Christus de hemel is binnengegaan, gemeenschap heeft met de Vader, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, de drie-enige God, die altijd bezig is om elkaar te eren, elkaar te prijzen, maar dat we daarna mogen weten vanuit Gods woord, dat Jezus daar de hemel is binnengegaan en dat hij daar verschijnt voor God de Vader, voor ons. Dus hoe kunnen we dan zeggen, dat gaat niet meer om mij in de verkeerde zin, dat je een soort helemaal wegkwijnt. Ik mag er zijn, maar niet maar iets om zelf te zijn. Ik mag er zijn, in zijn aanwezigheid. En beseffen vandaag, dat Jezus daar is, voor u en mij. En dat Jezus voor u en mij bidt. En dat zijn geest, de Heilige Geest, in de gelovigen, zijn plan, zijn werk uitwerkt. Zijn liefde. En als er dan oneenigheid is, is het Jezus die voor ons bidt en pleit. En die eigenlijk voor de Vader bidt, Vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat zij doen. Als we iets meer zien van wat hij heeft gedaan voor ons, dan moet het ook elkaar toch, kunnen we elkaar toch niet meer wijzen naar elkaar. Maar dan moeten we als het ware in verbrokenheid die ander uitnemender achter dan onszelf. Dus zeker mogen we oog hebben voor jezelf, maar Paulus benadrukt hier. Maar laat bovenal en ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En bedenk dat eens vandaag. Dat is soms ook best moeilijk, ook in de gemeente. Er zijn soms andere interesses van elkaar, hè? Hoe ga je daarmee om? En toch zegt de Bijbel, het is een opdracht. En dat wil Jezus in ons bewerken. Als Christus gestalte krijgt, dan gaat dat functioneren. Maar verlang je ernaar om die ander te luisteren, te helpen, te dienen, waar dat kan. Maar daar hebben we wel de Heilige Geest voor nodig. En daarom, zegt Paulus in vers 5, laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Dus Paulus zegt, als dat plaatje van eenheid zichtbaar wil worden, dan is het één ding nodig. Dat is dat uiteindelijk, dat Christus moet gestalte in u en mij krijgen. Zijn leven, zijn gezindheid. Nou, daar gaan we over nadenken. Wat heeft Jezus gedaan? In al die jaren dat hij op aarde heeft gewandeld. Als je Johannes 13 leest, de voetwassing van de Heer Jezus. Hij zegt hetzelfde tegen zijn eigen discipelen. Hè? Dat hij zegt, ik heb jullie voorbeeld nagelaten. Zoals hij deed, hij de voeten waste van anderen. Zo moesten ook zij gaan doen. De voeten wassen van anderen. Die vuil waren geworden. Hij had een gestalte als een slaaf. Hij kwam daar om te dienen. Dat hebben we ook gelezen. In het verdere gedeelte. En nou wil ook die gezindheid van Jezus. Wil ons vullen. Opdat zijn gezindheid in u en mij zichtbaar wordt. En dat gaat heel erg ver. Jezus was gekomen om te dienen. Die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Dat is best wel een moeilijke zin. Die hoewel hij in de gestalte van God was, en er staat in de grondtaal meerdere woorden voor, in die gestalte, die hoewel hij in de heerlijkheid, of status, of zijn rol van God was. Jezus was er al van eeuwigheid. Jezus is God. Van eeuwigheid af, maar was nog nooit mens geworden. En Jezus heeft niet zijn godheid afgelegd, maar heeft wel alle rechten die hij had, heeft hij het niet als roof beschouwd om dat achter te laten, om dat los te laten. En is naar deze aarde gekomen en heeft zich ontledigd. Zoals je bij wijze van spreken een aardse koning hebt die op zijn troon zit, met zijn pracht en praal aan, en waaraan iedereen kan zien, iedereen die die koning dient. En dat je op een gegeven moment op een dag zegt, die aardse koning, ik wil gewoon vandaag een keer, een dag gewoon een burger zijn. En hij legt zijn kleed af, hij verlaat het paleis, hij verlaat zijn troon, hij gaat naar de stad, gewoon als normale burger. Hij heeft zich ontdaan van al zijn pracht en praal. Maar is het dan geen koning meer? Dan is hij nog steeds koning. En ook Jezus heeft die pracht en praal achtergelaten, maar hij heeft nooit zijn godheid verloochend, nooit zijn godheid losgelaten. Hij is werkelijk 100% mens, maar ook 100% God. En dat is zo wonderlijk. Dus aan die drie eenheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, is er eigenlijk iets aan toegevoegd als die mensheid. Want dat was er van eeuwigheid nog niet. 2000 jaar geleden is Jezus verwekt door de moederschoot, of verwekt in de moederschoot moet ik zeggen, door de Heilige Geest. En daar is hij pas mens geworden. Maar hij is van eeuwigheid al van God. En deze God die in de hemel nooit heeft hoeven gehoorzamen, want iedereen gehoorzaamde naar hem, aan God. Alle engelen, alle wezens, heeft zichzelf ontledigd. Heeft zichzelf door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mens gelijk te worden. Als je daarover nadenkt. Dat God zelf mens is geworden. En ik vergelijk dat wel eens, en dat is een vergelijking die in het niet staat met wat God heeft gedaan. Maar ik zeg wel eens in een gesprek zo, als er zeg maar een mierhoop schijnt bijna verbrand te worden. En jij moet uiteindelijk die mieren gaan vertellen dat er een redding mogelijk is. En jij moet daarvoor mier worden, om het zomaar even iets proberen iets te verduidelijken. Jij moet mier worden om te kunnen communiceren met die mieren, zodat ze het begrijpen. Nou, dat is even geen verhouding van wat God heeft gedaan. Die zijn heerlijkheid heeft losgelaten. Het niet als roof beschouwd heeft. Terwijl hij gelijk was aan God. Zie, staat zo duidelijk dat Jezus gelijk aan God. Maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Dus hij heeft eerst die heerlijkheid afgelegd. Daarna heeft hij de gestalte van een slaaf aangenomen. Nou, wie zou dat willen? Nederig zijn. Hier zien we verzen van nederigheid van Jezus. En aan de mens gelijk te worden. Het voorbeeld van die muur wat ik aanhaalde. En zo zien we steeds verder gaat Jezus met nederigheid. Is het dan niet genoeg geweest dat Jezus mens alleen zou worden? Maar hij gaat nog verder. In zijn lijdensweg. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Dat hebben anderen niet gedaan. Hier staat heel duidelijk. Natuurlijk hebben anderen dat ook gedaan, maar hebben niet verkeerd. Maar hij staat hier zo duidelijk. Hij heeft zichzelf vernederd. Dat heeft hij gedaan voor de mensheid. En als we iets meer zien van wat hij heeft gedaan, ja, dan worden we stil. Want aan de voet van het kruis is geen verdeeldheid. Dan worden we stil als we gaan zien wat Jezus heeft gedaan aan het kruis van Golgotha, want dat gaat het verder. Hij heeft zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Waarvan iedere Israëliet wist, als je de kruisdood stierf, dan was je vervloekt. Elke Israëliet wist dat. Was je een vervloekt iemand die de meest verschrikkelijke dingen had gedaan. Ook Paulus haalt het aan in Galaten 3 vers 13. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En Jezus Christus hing aan het hout. Voor u om mijn zonde. Aan het kruis van Golgotha is hij gestorven voor de ganse wereld. Voor de hele mensheid. Dus als er iemand zit en die zou nog twijfelen aan zijn liefde voor jou, kijk naar het kruis. God heeft ons lief. Hij heeft zijn zoon, God de Vader, heeft zijn zoon gegeven. En de zoon heeft zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood is hij gegaan. Hij is zich diep en diep vernederd. En doordat Jezus voor u en voor mij aan het kruis is gegaan. En ook heeft geroepen tot de Vader. Ik ben gekomen om uw wil te doen. En dat vind ik zo mooi. Jezus heeft zichzelf nooit verhoogd. Hij heeft zich alleen vernederd. En als dan die gestalte van Christus in ons gestalte moet krijgen, hoe is het dan in ons werk, in de gemeente, op ons werk, in ons huwelijk, waar we ook mogen zijn of iets mogen doen voor de Heer? Verhogen we onszelf? Of hebben we de gezindheid van Christus? En daar hebben we de geest van nodig, de Heilige Geest. En dan mogen we ons toewijden. Heer, wilt u mij te hulp komen? Dat dit leven zichtbaar wordt in ons leven. Van nederigheid, van liefde. Jezus is ons voorbeeld. En daarom, omdat Jezus zichzelf vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot in de dood. Zoals ik al zei, in de hemel hoefde hij niet te gehoorzamen, want daar was hij God zelf. Maar op aarde moest het zichtbaar worden, Hebreeën 5 vers 8. Hij moest gehoorzaamheid leren uit hetgeen hij heeft geleden. Jezus was hier ongehoorzaam, zeker niet. Hij was volmaakt, hij heeft nooit gezondigd. Maar toch moest in zijn wandel zichtbaar worden dat hij als mens mee kon voelen met u en mij, Maar ook pijn had, ook verdriet had, ook honger had, al die dingen meemaakte. Maar dan moest hij toch gehoorzaam worden. Ja, tot zelfs tot in de dood. En dat hij in Gethsemane zelfs zegt, Heer, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar, niet mijn wil. En dat was die drinkbeker, was de toorn van God over de zonde, van u en mij. Maar laat niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En Paulus is als geen ander, als dit leven van Jezus, in ons gestalte krijgt. En wij ook vernederd worden, en wij ook vervolgd zullen worden. Dan hebben we één ding nodig, dat zijn wil, als zijn wil geschiet in u en mijn leven, dan hebben wij de Heilige Geest nodig. Dan hebben we Christus nodig. En dan mogen we ons uitstrekken naar hem, Heer Jezus, u verlangt nog meer dan wij. Vul ons met uzelf, opdat u zichtbaar wordt in ons leven. Opdat de mensen gered mogen worden. En omdat Jezus zich tot in de kruishoek heeft vernederd, daarom, vers 9, heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Niet zomaar verhoogd, maar bovenmate, dat is boven alles. Heeft God de Vader de Heer Jezus verhoogd. De schrift zegt, als ik het goed zeg, in Matthäus 23 zegt Jezus het ook. En ook in Jacobus 4, waar ook staat, dat Jacobus het ook zegt, wie zich vernedert, die zal God verhogen. Dus vernedering, wie zich vernedert, vraagt, ja, moet dat zeggen, daar is eigenlijk geen woord voor, dat vraagt maar één ding, dat is uiteindelijk naar het kruis kijken, wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dan worden we denk ik stil. En dan gaan we niet meer wijzen, maar dan gaan we ook voor elkaar bidden. Elkaar liefhebben. Elkaar, voor elkaar strijden. Zoals ook de Filippenzen een voorbeeld waren. Ze streden samen, vers 27 van Filippenzen 1. In één geest. En riep Paulus hen ook op om vast te staan in die geest. Niet te twijfelen, ook als het moeilijk wordt. Maar die vast te staan, eensgezind, te strijden met elkaar voor die ene zaak. Jezus Christus. Hij heeft een bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. En wat is die naam dan boven alle naam? Dan kun je verder lezen. Dat is de naam Heer in vers 11. Dat Jezus Christus de Heer is, de Kyrios is. En ik weet niet wie er waren een aantal bij. Vorige week zondagavond hadden we hier een avond met toerusting voor de broeders. En toen sprak Christus er ook over. Over de Septuaginta. Dat is het Oude Testament dat vertaald is naar het Grieks. En in de Septuaginta wordt Yahweh, vanuit het Hebreeuws wordt het vertaald in de Septuaginta in het Grieks, het woord Yahweh als Heer. Als Kyrios. Dus het woordje Kyrios staat in de Septuaginta en het komt van het woordje Yahweh uit het Hebreeuwse Oude Testament. En het woordje Kyrios betekent Heer. En hier geeft God de Vader, zijn eigen Zoon, de naam Kyrios. Heere boven alles. En daarom zien we ook zo duidelijk, hij krijgt de volledige, de Heer betekent, hè, Kyrios betekent Heer, en dat betekent dat hem alle heerschappij en macht is toevertrouwd. Alle heerschappij die er is, zowel in de hemel als op aarde, is de Heer Jezus toevertrouwd. En daarom is het zo'n duidelijk bewijs, in dit gedeelte, dat trof me in de voorbereiding, dat Jezus werkelijk, hoewel ik daar natuurlijk niet aan twijfelde, werkelijk God is. En dat we ook de Jehova's en de islam, die niet geloven dat werkelijk Jezus God is, dat we aan de hand van Gods woord hier duidelijk hebben, Jezus is God en is verheven boven elke macht en elke kracht. En elke tong heeft hem nodig, want dat heeft hij ook gezegd verder in vers 10. Hij had hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Beetje moeilijke woorden. In de hemel, hemelwezens. Op de aarde zijn wezens. Onder de aarde, misschien wordt daar het dodenrijk mee bedoeld. In elk geval, wat bedoelt Gods woord, wat bedoelt Paulus te zeggen? Dat elk wezen hem zal erkennen als de hoogste autoriteit. En gisteren middag moest ik met mijn vrouw en mijn kinderen samen naar Bodegraven. En mijn zwager, dat is de broer van mijn vrouw, die is gehandicapt en die woont daar in een tehuis. Heeft een verstand van 2,5. En met de broers en zussen doen wij dat, moet ik zeggen, omste beurten gaan wij daar op bezoek. En dan nemen we even mee en dan gaan we een ijsje halen of even een rondje wandelen of zo. En ook daarbinnen kun je zeg maar gewoon allerlei activiteiten doen. Maar ik sprak daar een man en die man die zag er als een moslim uit, maar dat wist ik niet. En ik sprak die man aan en uiteindelijk, die was dus daar op de werkvloer. En die moslim die, ja, had ik zo'n praatje mee, nou hoe is het, hoe gaat alles? En tussen, ik vond het eigenlijk apart, want ik had er nooit daar moslims zien werken. Ik denk, nou ja, misschien een geadopteerde moslim of zo, die meegenomen is in een christelijk gezin of zo. Dus ik wist niet helemaal hoe ik het moest plaatsen. Maar goed, toen begreep ik dus dat er een nieuw beleid is. Van dat er te weinig werkers zijn, christelijke werkers in deze tehuizen. En dat er een nieuwe wind is gaan waaien door die, hoe zeg je dat, door die praktijk. Nieuwe mensen zijn er aangesteld. En nou worden er ook seculiere bedrijven aangeschreven die daar kunnen helpen. Zeg maar, om de gehandicapten daar te verzorgen. En ik kreeg met die man een heel gesprek. En hij vertelde dus ook in het gesprek van, ja, heel veel overeenkomsten zei. Dus ik denk, hey, volgens mij is hij moslim. Hij zegt, ja, ik geloof iets anders in God. En toen kwamen we eigenlijk binnen 2 minuten op Jezus uit. En dat hij ook zei, ja, wij als moslims geloven niet dat Jezus Heer is. En toen heb ik een heel gesprek met die man gehad. Want ze zijn zeer gastvrij, zeer sociaal. Een hele aardige kerel. En ik had met die jongen een gesprek over de Heer Jezus. En ik moest ook hier aan denken. Eens zal de dag komen dat ook hij zal moeten beleiden dat Jezus Heer is. En dat is niet omdat God zegt, ik zou je nou even pijn doen, maar hij is het waard. En ik mocht eenvoudig vertellen aan deze moslim. Ik zeg, joh, weet je, er is zo'n groot verschil. Omdat jullie geloven, God als angst op afstand. Maar mijn God, God zond zijn zoon. Zond de Heer Jezus. Ik heb een heel gesprek daarover mogen hebben. Wat daar nou het verschil van is. Dat er één is die voor mijn zonde en voor uw zonde stierf van het kruis. En elke keer weer als we dat ons beseffen, dat wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. En we mogen vol worden van hem. En zoeken naar zijn leiding. Dat ik het niet zelf hoef te doen, maar dat Gods geest het wil doen door u en mij heen. Dan komen de openingen om vrijmoedig te getuigen. En we gingen terug naar de auto en toen vond ik nog een boekje van Jezus en de Koran. En we gingen wandelen en we zouden daarna weer teruggaan. Maar hij was naar een andere afdeling. Dus hij was daar weg. En toen hoorde ik uiteindelijk dat hij op afdeling 20 zat. Toen zei de jongen, nou je kan het hier een postzak leggen, maar je kan hem ook daar gewoon zelf brengen. Want het regende, kreeg ik een pluim mee. Toen ben ik even de raam er even geklopt daar. En dan kwam hij aan. En hij heeft uiteindelijk dat boekje nog mogen geven. En hij aanvaarde het en hij bedankte mij. Heel eenvoudig. Dus als het dan gaat over jezelf wegcijferen, we mogen er zijn voor hem. Als we het leven voor hem, ontvang jezelf ook leven. Want het leven is met Christus zo rijk. En dan voel je iets van die liefde. Als die liefde van Gods geest die hart is uitgestort, dan maakt het niet uit of ze boeddhist zijn, moslim zijn, welke genootschap ook, of welke religie ook. En misschien mensen die al jaren in de kerk zitten, maar Christus niet kennen. Of fariseeërs, of wie het ook mag zijn. Dan heb je één verlangen. Heren, ik wil een kanaal van u zijn, want u wilt uw liefde uitdelen. Ze hebben de Heer Jezus nodig. En die dag gaat komen dat iedere tong zal belijden dat Jezus Heer is. En elke knie zal buigen. Maar het is Gods verlangen. Dat zijn woord gepreekt wordt. En dat we zijn woord mogen uitdelen. Want ook moslims staan ervoor open, want ze kennen een God op afstand. Dat ze angst hebben voor God. Want hoe kan een zondig mens, dat weet iedereen ten diepste van binnen. He, die ingebouwde godskennis. Dat je weet, hoe kan ik ooit voor God verschijnen? Je kunt nog zo erg je best doen. Hè? Eenheid, goed verwerken voor de Heer. Je kunt nog zo erg je best doen. Maar je gaat ontdekken, je gaat het nooit in eigen kracht redden. We hebben Christus nodig. En dan zou het toch heerlijk zijn dat evangelie mag doorgaan. En dat ook zo'n moslim, waar God ook van houdt, zijn leven voor gaf. In zijn zoon, de Heer Jezus. Dat wij dat uit mogen dragen. Ik zie het ook echt naar uit. Ik zeg, Heer, raak hem aan. Gebruik dat boekje, Heer, wat het ook zijn mag. Dat er meer mensen zijn pad mogen komen. Maar dat vond ik wel mooi, want hij zei, weet je wat wij wel gemeen hebben? Had hij geproefd daar. Hij zei, al die christenen hier, die hebben wat met mijn familie. Familiair, zei hij. Hij zei, die geproefd, hij zei, dat hebben wij ook. Ze hebben een heel sterk familieband. En ik weet, er is ook veel verdeeldheid in families. Maar de Heer Jezus is nodig. Als er eenheid is in ons gezin. Werkelijke eenheid, hè? Geen vleeselijke eenheid, maar werkelijke eenheid tussen man en vrouw. Met je kinderen. Soms ook moeilijk in de opvoeding. Tenminste, ik vind het soms heel erg moeilijk. Heer, we hebben u nodig. In deze maatschappij om onze kinderen op te voeden. De eenheid te bewaren. Om voor die ander, niet voor jezelf, maar voor die ander te zijn. Dat vraagt zelfverloochening. En daar heb ik Christus voor nodig. En als we aan de onderaan staan, nogmaals, van Golgotha. En we kijken naar het kruis van Golgotha. En wat hij voor mij heeft gedaan. Weet u, als ik daar vol van word, dan helpt mij dat om te zeggen, Heer, wat doet er eigenlijk toe? Ik buig mijn knieën voor u en ik wil heel mijn hart voor u openstellen. Want u wil mij gebruiken, u wil mij vullen, want u wil dat uw licht in mij zal schijnen naar de wereld om ons heen. En dat is ook mijn verlangen. En als je wederom geboren bent, dan is dat toch iets van binnen. Dat verlangen om zielen te winnen voor het koninkrijk. Weet u dat God helemaal niet alleen maar wil dat mensen alleen gered worden? Want wij zitten hier in velen, hebben de Heer Jezus aanvaard in hun leven. Velen weet ik persoonlijk. En misschien weet ik het voor sommigen niet, maar die het wel zijn. Die ik misschien niet goed ken. Maar in elk geval, als je de Heer Jezus mag kennen, dan weet ik of je die nou al jaren misschien kent. Dus het blijft niet alleen bij dat God verlangt om ons te redden alleen. Maar hij wil ons in die intimiteit. In die gemeenschap. Dat we zijn stem mogen verstaan. Dat we bruikbare kanalen worden. En dat je er zelf ook blij van wordt. De blijdschap. Want ook Paulus zegt dat, te midden van de gevangenis. Ik had blijdschap als ik dacht aan de Filippenzen. Maar ik wil dat mijn blijdschap volkomen wordt. Broeders, zusters, is er nog iets in ons midden? Dat de blijdschap van God groter kan worden. Omdat wij meer oog gaan krijgen voor die ander. En dan bedoel ik niet alleen hier het kringetje. Maar ook meer oog krijgen. Voor andere broeders, zusters, buiten de gemeente. Maar ook oog krijgen voor mensen die de Heer Jezus niet kennen. En niet gelijk allemaal met regels komen, maar zoeken naar zijn leiding. Hoe we iets kunnen delen van de liefde van Jezus. En het ook zij als laatste. Dat elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. Kurios is. Die naam die hem toegekend is. Hem is alle heerschappij gegeven. In hemel en op aarde. Tot heerlijkheid van God de Vader. Dat vind ik ook treffend. Als wij Jezus als Kurios eren. Hem de eer daarvoor brengen. Dan wordt God verheerlijkt. Dat is Gods verlangen. Dat wij Christus verheerlijken zullen. En denk nou niet. Ja. Van mij een klein beetje. Ik ben niet zo goed als die ander. Nee. Wees nou. Probeer nou af te zien van jezelf. Zie op het kruis. Dien waar je kan dienen. En dat kan bij de ene een koffie schenken zijn voor een ander. Wij kunnen soms denken, hè, koffie schenken. Maar in de kleinste dingen in ons leven. Dat we er voor elkaar mogen zijn. Een gesprek, een bemoediging. Daar wil ik je voor aansporen. Zoek de Heer en leef. En laat ook wij zijn naam belijden. Niet als een wet, maar als een verlangen. Om zielen te winnen voor zijn koninkrijk. En om mensen verder te krijgen dan alleen gered te worden. Dat ze mogen groeien in die genade. En in de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat zijn gestalte, de gestalte van Christus, meer en meer, in u en mij, ja, gestalte mag krijgen, de Heer Jezus zelf. Amen. Laten we eindigen. Vader in de hemel, ik wil u bedanken voor uw liefde. Ik wil u danken, Heer, dat u een God bent van vrijheid. En dat u verlangt dat wij in vrijheid u mogen dienen. En Heer, u kent ons aller hart hoe we hier zitten. En misschien zijn we wel afgelopen week ontmoedigd door dingen in ons leven. Vader, dan bid ik u dat u zelf door uw geest, mijn broeders, mijn zusters, elke ziel hier, jong en oud, zal bemoedigen. Heer, ik moet ineens denken ook aan Klaagliederen 3, waar zo staat dat uw genade elke morgen nieuw is. En Heer, vandaag hebben we een nieuwe dag van u gekregen. En willen uw genade aanvaarden. We willen ons hart voor u openstellen. Maar we willen ook eerlijk zijn, Heer, als er nog iets is in ons leven waar wij misschien niet goed in handelen of waar wij nog sterker in mogen worden, in mogen groeien. Als u gesproken hebt deze morgen tot ons hart. Heer, wilt u ons dan helpen? Om het niet in eigen kracht dan in één keer te gaan veranderen. Maar dat wij ons richten op de Zoon, de Heer Jezus. Hij is de bron. Aan wie wij mogen vragen. Of hij ons wil laven met zijn geest. Wil vervullen met zijn geest. En Vader, dan wil ik u bidden. Wilt u hem of haar en ons allen helpen. Om oog te hebben voor elkaar. In liefde, want dan zal de wereld zien dat Jezus leeft. Heer, ik wil u echt danken. Zoals ik ook van de week, Heer, maar ook gewoon vandaag gewoon mag proeven, uw liefde in ons midden. Maar Heer, Paulus roept op, omdat het mag vermeerderen, de blijdschap, de liefde. En Heer, maar ik dank u echt voor de liefde, ook voor mijn broers en zussen. Dat we zo met elkaar hier deze morgen samen mogen zijn. En dat we verlangend zijn, Heer, ik wil dat ook uitspreken, dat we verlangend zijn naar meer van uw Heilige Geest. En dat u ons meer kunt gebruiken. Maar Heer, dan is het maar één ding van belang. Is dat u gestalte krijgt in ons leven. En Heer, als we dan dingen moeten afleggen. Of dingen of afgelopen week misschien verkeerd hebben gedaan. Of dat we overtuigd zijn geraakt. Dat de gezindheid niet goed is geweest. Heer, dan wil ik u danken dat we dan mogen vluchten naar het kruis. Dat het bloed van Jezus graag vergeeft. En reinigt. Ja, van alle zonden. Heer, ik wil u prijzen. Ik wil u eren. Geef ons een gezegende tijd ook met elkaar, ook straks. Als we elkaar nog hopen te ontmoeten met koffie, dan bid ik u, Vader, dat daar vrede zal zijn. Dat we elkaar ook mogen helpen. Dat bid ik u, Vader, in de naam van de lieve Zoon der Jezus. Zegen ons ook zo deze week. Dat u open deuren geeft om van uw liefde te mogen getuigen. Zeg in het bijzonder, heren, mijn twee zusters, heren, die ook het mogen organiseren. Heer, ook Mandy en Denise, als we ook van de week ook in de woensdag ook de deuren openen voor de ouderen. Dan wil ik u bidden dat wij als gemeente er omheen mogen staan in de gebeden. En Vader, dan wil ik u bidden dat u ook de mensen dat brengt, de juiste mensen. En dat ze ook zij tot zegen mogen zijn voor die zielen. Heer, help ons ook dit van u te mogen verwachten. Want u verlangt nog meer dan wij. En daarom bid ik, Heer, dat niet onze blijdschap, maar dat uw blijdschap als het ware zal vermeerderen. Als u naar ons kijkt. Dat bid ik u zo, Heer. In de wonderbaarlijke naam van uw lieve Zoon. De Heer Jezus Christus alleen. Amen. Matthijs.